The Hole of the Moon van The Waterboys. En zullen we eerst haar beste uit het net afgelopen seizoen van Tegen de Sterren op. Smaken verschillen natuurlijk, maar wij kiezen voor deze. We zitten midden in De Drie Wijzen met Gwendolyn Rutte in het panel.
Het is tijd voor het verhaal van mevrouw Rutte. Gwendolyn, ga uw gang.
Ik heb er goesting in. En ik blijkbaar niet alleen. Want als Benny in het parlement moet spreken, dan zit dat altijd stampvol. Met vrouwen. Op zich is dat geen probleem, totdat die vrouwen beginnen te drinken. Want dan vliegen de BH's en de onderbroeken in het rond. Ja, soms zijn er zelfs borsten te zien. Helaas meestal wel de borsten van Bart Tommelijn of Jo van Deurzen. En omdat echt niemand goesting heeft om dat te zien, heeft men onlangs de parlementaire toog moeten sluiten. En dat is allemaal de schuld van Ben Weitz.
Hola.
Zo gaat dat. In Tegen de Sterren op presentator Kobe Ilsen was ook niet Kobe Ilsen. Dat was Guga Baul. Dat is de man van Gwendolyn Rutte. Het is te zeggen van de actrice die Gwendolyn Rutte speelde in Tegen de Sterren op Tine Embrechts. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je lijkt in het echt op, voor geen meter op Gwendolyn Rutte.
Nee, dat was maar een zware transformatie.
Je klonk wel als haar. Hè? De R. Dat kan het niet. Ja. Is helemaal dezelfde.
Ja, ze stond al lang op mijn verlanglijstje. Dus ik ben blij dat ik ze dit seizoen eens heb mogen bovenhalen.
Het was actueler dan ooit, hè, Tegen de Sterren op.
Ja, dat was een beetje de bedoeling van dit seizoen. We wilden korter op de bal spelen, meer op de actualiteit, waardoor het extra spannend werd, want we hadden veel minder tijd om ons voor te bereiden. Maar dat is ook wel heel leuk.
Ah ja, ja, want dat moet sneller geschreven, maar je hebt ook minder tijd om dat uit het hoofd te leren.
Ja, dat op zich, uit het hoofd leren, dat gaat bij mij altijd wel snel, maar het imiteren is natuurlijk, ja, je moet die mensen observeren en daar hadden we heel weinig tijd voor.
En is dat bij de eindevaluatie goed gebleken of niet?
We hebben eigenlijk nog geen eindevaluatie gedaan, maar wij vonden het wel fijner. Het was spannender. Natuurlijk, you win some, you lose some. Ik was met Gwendolyn Rutte was ik wel blij zelf, maar het is, ja, soms zit je er ook naast als je zo weinig tijd hebt. En ik kan ook niet alles en iedereen imiteren, zeker niet. Dus ja, de ene gaat al wat beter dan de andere.
Ja, ik denk het ook. Voor de rest zit je in theater, hè, op dit moment op tournee met de voorstelling Onbevreesd.
Ja.
Met tekst en liedjes van Hugo Matthijs, Ronnie Mossuze, Aram van Bal.
Aram van Ballard,
dat is de Clément Peres exposition.
De voltallige Clément Peres exposition.
We hebben nog een voorstelling samengemaakt, De Hersenhap.
Ja.
En toen herinner ik mij dat de mensen het wel een beetje moeilijk vonden in het begin.
Ja, dat was onze eerste worp in dit gezelschap, zal ik maar zeggen. Het is Carlijn Sillegem en ikzelf die het stuk spelen. En dan die drie geweldige muzikanten. En bij De Hersenhap, dat was onze eerste voorstelling, merkten wij dat het soms... Ja, ik ben de allergrootste fan van het hoofd van Hugo Matthijssen. Ik vind dat de inhoud van zijn hoofd is het mooiste universum in de wereld. Maar het is niet altijd voor iedereen heel toegankelijk. En dat hadden we soms wel door bij De Hersenhap. Ik zag soms wel de gefronste wenkbrauwen van de mensen.
Dat is vervelend, ja, als je aan het spelen bent.
Dat is vervelend, ja. En dan begin je soms een beetje door te pompen of dingen bij te verzinnen. Ik vond die tekst geweldig en het uitgangspunt ook, maar het was nog niet helemaal in balans. En nu, met deze voorstelling, Onbevreesd, ja, is het wonder wel. We hebben er een regisseur bij gehaald, zijnde mijn broer, Pieter. Het ziet er gestructureerd. Er zit een structuur in en het is, denk ik, veel toegankelijker. En we krijgen heel mooie, fijne reacties. En voor mij is dat... echt thuiskomen. Dat is 100.000% hetgene wat ik het liefste doe.
En je ziet geen fronsen meer op de eerste rij?
Voorlopig weinig.
Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat jij al alles in je leven samen doet met Hugo Matthijs. Dat is overdreven. Maar de Kakewieten, dat was samen met hem. De Liggende Doos op VTM.
Ja.
En dan Peulengaleis op Canvas. Hè?
Het is een beetje voor mij de start geweest van mijn... Ja, ik vind carrière een lelijk woord, maar het is toch dat geweest.
Het is wat het is. Hè?
Het is wat het is. Ja. En er is een ongelooflijk grote liefde en bewondering voor elkaar en een vertrouwen. Ik ben ook opgegroeid met het Leugenpaleis. Ik plakte tegen de radio op zondagmiddag. Dat is gewoon de humor waar ik het meest van hou. En ik denk dat ik ondertussen ook wel een beetje zijn humor goed kan vertolken. Zeker in de samenstelling ik en Carlijn. Daar gebeurt altijd iets. Daar is een chemie tussen ons die ik eigenlijk met heel weinig mensen heb. Zij verstaat zijn taal ook echt zo goed. En er is iets, ik zie altijd die oogjes van Carlijn fonkelen op het toneel. En dan zitten we met twee echt in een bepaalde flow en een trip. En dat is heerlijk. Dus ik wil dat nog blijven doen tot mijn 80.
Ja, en dat is zeer wervend wat u nu zegt. Maar mensen zullen zich moeten reppen. Want ik zie de speellijst nog onbevreesd. Morgenavond in Lommel. Ik dacht de Arenberg, maar het is Adelberg.
Ja, nee, de Arenberg hebben we al gespeeld.
Maar dan 27 mei de Vooruit in Gent. Dat is de enige waar er nog plaats is, volgens mij. Want het cultureel centrum Mechelen, de dag daarna, is uitverkocht.
Ja, de meeste plekken zijn gelukkig uitverkocht. We gaan volgend jaar nog wel terug op tournee. Maar in Gent zijn er dus nog plekjes. Je kan het allemaal vinden op onbevreesd.be.
Goed, allemaal naar die site. Of op radio1.be.
Ook goed.
Ook op onze redactie.be, daar stond jij ook. Met de podcast, het Creatieve Lab. En daar zei jij vorige week dat je nogal een felle bent om mee samen te werken. Hugo Matthijssen zal dat dan wel weten, zeker. En Carlijn Sirigem ook. Ja. Op mijn 40ste verjaardag 2 jaar geleden had mijn lief een verrassingsfeest georganiseerd. Dat zijn jouw woorden. Ja. Een hoop mensen hebben voor mij opgetreden, onder wie Clément Peres, die had toen een nummer voor mij gemaakt. Tinneke Subtiel. Prachtige tekst waaruit bleek dat ik totaal nooit subtiel ben. Ja. Altijd ongezouten mijn mening, zeg. Ja. Dat is wel handig voor vandaag, vind ik.
Ja, ik ga toch proberen mij een beetje subtiel te gedragen.
Jouw man, Guga Bal, die was hier, ik dacht, een paar maanden terug. Maar ik heb het even opgezocht. Dat is al een jaar geleden, mei vorig jaar. Zo snel gaat de tijd, was die nieuwsgast. En die zei toen ook zoiets waardoor ik dacht, er wordt in elk huishouden wel eens met borden gesmeten.
Ja, ik ben benieuwd.
Hoor eens.
Goh, ik denk dat het een vraag is die zowel alle man als... vooral alle mannen, denk ik, bezighoudt. Als ik zo mijn vriendenkring en collega's erop nahoud. Kunnen wij als man ooit de vrouwen begrijpen? Zonder dat we daarin... dat we onszelf kunnen blijven zonder dat we daarin onszelf dus verloochenen. Kunnen wij handelingen verrichten? Kunnen wij beter communiceren met de vrouwen? En toch nog onze eigen individu zijn?
Hij klonk toen een beetje wanhopig.
Een beetje angstig.
Hij moest toen een vraag stellen, dit was zijn vraag.
En heeft hij een goed antwoord gekregen?
En ik dacht, Tine is soms dan een moeilijke of zo. Die hij niet begrijpt.
Ja, maar ik denk dat wij vrouwen, dat wij onszelf ook niet altijd begrijpen. Dus hoe moeten die arme mannen er dan in slagen om ons te begrijpen? Maar ze moeten daar ook mee ophouden om hun moeite te doen. Ik vind het wel heel, heel lief van Laurent dat hij zijn best doet om mij te begrijpen. Maar ja, ik denk niet dat ik altijd te begrijpen ben. Maar zo moeilijk ben ik niet, hoor, om mee samen te leven.
We hadden jou moeten bellen toen voor het antwoord.
Ja.
Nu weet ik het, nu besef ik het. Ja. Ik ga nog één blik vooruit werpen op 3 juni. Dan worden in Oostende de Vlaamse televisiesterren uitgereikt. En jij zit in de jury. Hè? Jij moet mee beslissen aan wie. Hans Otte zit daar ook in. Jan van Rompuy, Zaki, Jacques van Assen, Jonas, Lucas van den Einde, Karel Huibrechts, ik vergeet er nog, Tom Konings, Guy Mortier, Eline de Munk, Xander de Rijken, nu heb ik er geen vergeten, denk ik.
Nee,
daar is wat ongenoegen over die sterren, hè, de laatste tijd. Daar zijn een paar mensen uit de raad van bestuur gestapt van de Vlaamse Televisieacademie. Is het, Bruno Wijndaal is eruit, Luc Allo, Tim van Aalst, Nathalie Bastijns en Paul Jambers. Ja. Wegens malcontent. Ja. Die zagen geen heil meer in een nieuwe editie. Erik Goens die stond dinsdag in de morgen, die zei... De Vlaamse tv-sector bulkt van talent en creativiteit, verdient veel beter dan die gecultiveerde onzin van de televisiesterren. Geef eens weerwerk.
Ja, ik hoef geen weerwerk te geven, want ik begrijp ook al die mensen hun frustratie. Ik ben daar ook nu bijgevraagd om in de tweede ronde van de jury te zitten. Hè. Dus de mensen die lid zijn van de academie kunnen allemaal stemmen. Dat zijn mensen die op een of andere manier verbonden zijn aan de tv-wereld. Dus wat wij daar op tafel kregen, was al de selectie van die mensen. Daar kan ik ook veel vragen over stellen. Die heb ik ook. Want je krijgt dan op een of andere manier, daar moet ik hem wel gelijk in geven, is het toch een soort van populariteitsprijs. Dat merk je wel aan de programma's en de namen die daar dan staan. Toch ben ik op die vraag ingegaan om in de jury te zetelen, omdat ik het wel belangrijk vind ik kreeg de lijst ook van de andere mensen, dat er ook acteurs tussen zitten, dat er mensen van... We waren ook maar met 2 vrouwen, ook veel commentaar op gekregen, wat ik ook begrijp. Maar dan denk ik, ook maar een extra reden om er wel te gaan zitten en om wel een discussie aan te gaan over programma's, over acteurs, over regisseurs. Dus op zich vind ik het wel nog altijd belangrijk dat er... dat er mensen in de bloemetjes gezet worden. Nog altijd liever dat dan dat er geen prijzen bestaan.
Ja, en er zijn al niet veel prijzen, dat is waar.
Er zijn weinig prijzen, maar ik geef ook toe, of ik vind ook wel dat er een grondige vernieuwing mag zijn van die prijzen. Want je zit toch... Je voelt ook aan ja, dat er een frustratie is. Er zijn maar een bepaald aantal prijzen die kunnen uitgedeeld worden nu. En ja, ik vind dat ook jammer. Dus ik ga niet helemaal weerwerk geven. Nee. Ik vond het fijn om daar aan tafel te zitten en om mee te discussiëren. De uitslag weet ik ook niet. Hè. Ik heb ook alleen maar gestemd, want dat krijgen wij ook niet te zien. Dus die ga ik ook maar horen.
Er wordt veel moois gemaakt op tv, hè? En dat mag ook wel beloond worden.
Dat vind ik wel. Dus wat dat betreft vind ik het wel goed dat er nog een editie is.
Maar ik ga nog iets moois laten. Iets waar ik onwaarschijnlijke fan van ben. Wat voor mij een prijs mag krijgen. Aldegonde de Bitch. Bij wijze van plaat. Zingt samen met de zogezegde Willem Vermanderen. Ja. In Tegen de Sterren op.
Al dat je vindt in de kringloopwinkel van Macklemore, het is kleers van gesnuvelde soldaten van de Grote Oorlog. Duizenden en duizenden kleers van duizenden en duizenden gesnuvelde soldaten. Altijd iemands vesten, altijd iemands broek. Ik heb er een liedje van gemaakt.
Wak, wak.
Maar wak.
Wak,
wak. Wak.
Wat?
Maar wat? Maar wat?
Ah, wat?
Wat?
Kijk. 10 eurocent. En nog 20 euro in mijn vesten. Kan ik hier gaan shoppen voor een nieuw kostuum? Dat is per geste. Ik ging vorig weekend een keer goed op shock. Het zwintje door de bieten jagen. Wok, wok, wok. Ik moest een nieuwe broek nemen en mocassins. Maar weer in occasie, anders is het dierentje. Ik vond een kostuum van een hoede soldaat. Het een grote oorlog, een kostuum dat mij wel staat. Het stinkt lijkt nog een beetje naar een dode vent. Maar ik heb toch gekocht voor 69 cent. Ik heb 10 euro en nog 20 euro in mijn vesten. Kan ik hier gaan shoppen voor een nieuw kostuum? Dat is bare geste. Ken je een vaders vesten? En kocht nog van de resten. Een frak van Kemelaar in de kringloopwinkel daar. Ik zing me voor de vent. En deze refreintje is het beste. Ik kan draag nooit kleren meer.
Kan ik ook niet.
Dat is nog het beste.
Tegen de Sterren op, de enige die er niet zo mee kon lachen was de echte Willem Vermanderen, heb ik gehoord, maar daar zullen we nu niet op ingaan. Nee. Goed, Tine Embrechts, Johannes Genaar van School School uit het nieuws, die was vorige week nieuwsgast bij ons en die vertelde over wiet en hoe sommige van zijn vrienden of kennissen daar toch niet zo goed tegen kunnen.
Ik heb altijd het gevoel dat er een soort van waas over mensen in hun ogen komt en een beetje over hun geest. Dat is iets waar ik al heel mijn leven ook geïnteresseerd in ben, in mensen die heel ingrijpend zijn, heel
ondernemend
eigenlijk vooral, ja. En ik heb het gevoel dat dat heel hard wordt gesaboteerd door weed.
Gesaboteerd door wiet. Mensen die ondernemend zijn, ze worden minder alert, ze worden minder... ze worden apathischer vaak. Of sommige mensen toch, dat is het effect. Heb je ervaring?
Ik heb wel ervaring, ja. Het was een korte ervaring, maar...
Een hevige.
Maar toch een ingrijpende. Ja,
het is lang geleden.
Het is wel, het is toch al meer dan... Bijna 20 jaar geleden, denk ik. Het heeft mij nooit zo erg geïnteresseerd, dat drugsgedoe. Ik moet zeggen, als ik studeerde op de toneelschool, dan durf ik af en toe zo wel eens een trekje van een joint doen, maar het deed mij weinig. En ik vond het leven al boeiend en spannend genoeg. Dus al die extra middelen om het nog spannender te maken, het zijn me nooit veel. Tot ik op mijn 23 een reis heb gemaakt. Mijn eerste grote reis die ik samen met mijn beste vriendin maakte naar het wondermooie India. Intense reis ook, want dat is ook wel een heel heftig land.
En waarom moest het India zijn?
India was bij ons thuis iets wat... mijn vader die is heel zijn leven professor geweest aan de Universiteit van Antwerpen. Die gaf internationale economie. En die was ook hoofd van een centrum derde wereld binnen de universiteit, waarbinnen hij allerlei ontwikkelingsprojecten regelde en uitwisselingsprojecten. En eigenlijk gedurende heel mijn tienerjaren heb ik mijn vader 3 keer per jaar naar India zien reizen met studenten. En die kwam altijd vol enthousiasme terug met gadgets en kleine sieraadjes en hesjes met glittertjes. En de geur van India kwam in ons huis binnen. Ja,
en jij dacht, ik wil dat met eigen ogen.
Ik wil dat ook. Ik wil daar ook naartoe. Dus ik ben daar naartoe gegaan met mijn vriendin. Mijn vader was daar de eerste dagen bij, want die wilde mij een beetje begeleiden. Wat fantastisch was, want daardoor heb ik ook een aantal mensen, Indische mensen, die ook binnen hun land aan ontwikkelingshulp doen, leren kennen. En dat was wel goed, omdat dat zo'n heftig land is, waar zoveel armoede is, dat je jezelf niet alleen maar toerist voelde. Dus dat was een heel mooie, boeiende reis. Ons vader heeft ons losgelaten natuurlijk
na
een paar dagen.
Ja, want dat wietverhaal dat moet komen, ja, dat hij al vertrokken is.
Die was al lang weg. Dus we hebben die reis doorstaan. Ik ben daar 5 weken geweest. En een van de laatste avonden van onze reis zaten wij aan de oostkust van India in een prachtig plekje aan de kust, Puri. En we dachten, oh kom, we gaan er eens een mooie avond van maken. Ik had al gezien, dat is gedurende die reis, dat je overal op straat stalletjes vindt waar je lassies kan drinken. Dat zijn van die yoghurtdrankjes met fruit in. Maar een bepaalde lassie kon je ook overal krijgen, namelijk Bang Lassie. En wij hadden Bang Lassie. Wij hadden al gevraagd, wat is dat? Ja, dat is een drankje, een yoghurtdrankje met wiet in. Dus een van de laatste avonden, ik dacht, goh, laat ik dat nu toch eens... Ik was toch curieus.
Ja, en je moet de lokale producten toch leren
kennen.
Je
moet dat toch. Dus ik heb mij dat besteld. Ik kreeg zo'n grote beker voor mij en dat zag echt knalgroen. Ik heb dat voor de helft opgedronken. Dat was al meer dan voldoende. En na 5 minuutjes begreep ik ook waar die bang voor stond. Want opeens had ik geen zicht meer. Mijn zicht verdween als een soort in een klein televisieschermpje. Het geluid ging weg. En ik ben in een soort trip gegaan. Echt een soort hallucinatie die meer dan 2 dagen heeft geduurd. En dat was eigenlijk verschrikkelijk. Ik vond dat echt verschrikkelijk. Ik ben waarschijnlijk beginnen panikeren, omdat ik dat soort dingen ook nooit doe. Mijn vriendin vond dat in het begin nog heel grappig. Ik sloeg van alles uit mijn mond. Ze dacht, wat is dat? Ze heeft dat nog zitten opnemen op een cassetterecorder.
En zij had jouw andere helft niet opgedronken?
Nee, zij was die avond eigenlijk... Zij had zoiets, nee, ik hou het bij de pintjes. Dus heel verstandig van mijn vriendin. Maar ik ben eigenlijk echt helemaal scheef gegaan. Uiteindelijk hebben ze mij in slaap gekregen. Ik ben nog maar mensen bijgehaald. En de volgende dag werd ik wakker. En dat duurde echt nog die volledige dag. En dan is dat weggeëpt. Maar ik heb daar 2 jaar hyperventilatie aan overgehouden. Aan die ene drugservaring. Dus ik moet zeggen, dat heeft mij wel ontzettend bang gemaakt. En blijkbaar heb ik achteraf die uitleg wel gekregen dat dus iets in je hersenen kan aantasten, waardoor je een soort angst ontwikkeld. En die angst die overviel mij, dus te pas en te onpas. Dus als ik thuis met mijn lief naar de cinema ging, of wij gingen op restaurant, dan had ik het gevoel dat ik... Ja, dan begon ik te hyperventileren. En op een gegeven moment was het echt zo erg dat ik dacht van, ze gaan mij komen halen. Ik was echt helemaal aan het flippen.
En hoe is dat overgegaan? Vanzelf gestopt of moet je dan hulp gaan zoeken?
Ik ben wel hulp gaan zoeken, maar uiteindelijk bij een osteopaat terechtgekomen die echt... Het is gaan zoeken in mijn lijf zelf, want ik dacht dat het alleen maar in het hoofd was. Er was iets in mijn hoofd gebeurd, maar die heeft mijn middenrif losgemaakt en na 3-4 behandelingen was dat weg. Maar het heeft mij wel... Ik ben ontzettend verschoten. Ik ben geen zware anti-drugs mens. Ik geloof wel zeker bijvoorbeeld dat wiet op medicinaal vlak of zo wel hulp kan bieden als pijnstiller en dat soort dingen, maar... Het is toch een kleine sensibiliseringsactie om te zeggen aan de jeugd van pas wel op. Iemand als ik kan daar echt niet tegen. Sommige mensen worden daar rustig van hun jointjes 's avonds, maar ik heb het nooit meer aangeraakt. Ik ga het ook nooit meer doen. En ik ga het ook proberen om aan mijn zonen toch... ze gaan dat sowieso willen proberen, dat begrijp ik wel. Maar ik denk, als je een gevoelig iemand bent, zoals ik wel ben... Dan moet je daar toch
ja,
echt mee oppassen.
Want wat is dan de boodschap die je aan zo'n jongen geeft? Hè? Ze gaan het toch sowieso proberen, zeg je dan. Maar het kan falikant aflopen. Falikant of heel fout, toch voor een tijd.
Ja,
wat is dan de juiste boodschap?
Ja, de boodschap is... Dat is een moeilijke boodschap, hè, maar ik ben zelf een beetje een controlefreak. Ik drink ook wel eens graag een pintje of 2-3 gin tonics, maar dan stopt het ook voor mij. Zie gewoon naar wie je zelf bent. En sommige mensen kunnen daar wel tegen, maar pas toch op, zeker in zo de fase van de late tieners en de twintigers. Ja, en dan hoop ik dat het alleen nog maar bij wiet blijft. Want tegenwoordig, hè, Antwerpen kookstad, daar ben ik echt bezorgd over, dat ze daar maar gaan afblijven.
Er wordt hier veel stichtends gezegd over wiet en anderen in deze studio. Jamie Callum is the edge of something.
Of the brain and the heart. I'm patient for decisions and some stormy revelations I can claim from the start. I'm kicking up a storm.
Jamie Callum was dat, Edge of Something. Op de E17 naar Antwerpen, traag vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in de Kennedy-tunnel de auto met pech van de baan.
Radio 1.
De bende van...
van Annemie. Met Tine Embrechts en origineel nieuws uit het journaal van 16 mei over 20 jaar Martha Tentatief.
Ik heb wel eens gezegd, hè, jij gaat nog eens verdwalen, hè. Dat je niet meer weet op welke planeet uw vrouw nu ook alweer woont.
Een fragment zag u uit het rijke archief van Martha Tentatief. De theatergroep viert zijn 20-jarig bestaan en bladert daarom avondvullend door de voorbije voorstellingen.
Wij proberen om grote verhalen te vertellen van kleine mensen. Wij vinden op een of andere manier een passie of een plezier in, ja, in die stad, in die wereld. Want dat is niet alleen de stad, maar in die wereld op zoek te gaan en van wat mensen meemaken. En om daar dan een zo groot, meeslepend, mogelijk verhaal te vertellen.
Dat was juist gezegd, hè. Grote verhalen van kleine mensen, dat doen ze. En jij moest natuurlijk theater kiezen, hè?
Wat niks moest, hè, maar ik las het deze week in de krant dat ze 20 jaar bestaan. Ik vind het een geweldig gezelschap uit Borgerhout, hè, mijn hometown. En ik werd een beetje nostalgisch omdat ik het las, want het deed me beseffen dat ik nu ook 20 jaar geleden ben afgestudeerd, dus aan de toneelschool. En een van de eerste projecten die ik ging doen was met Bart van Uffelen van het Martha Tentatief. Wij zouden samen Baron von Münchhausen maken. Zoals Bart ook al zegt, ze maken grote verhalen over kleine mensen en ze gaan ook altijd op zoek naar mooie locaties om voorstellingen te maken. Ik ging die voorstelling maken met hem, mijn broer Pieter en Benjamin Verdonk. En we waren op zoek naar een goede locatie voor dat prachtige stuk. En mijn broer, zijn huisbaas van het appartement waar hij toen in woonde, dat was toevallig ook de huisbaas van de Roma. Maar de Roma was natuurlijk nog niet wat het nu is.
Nee, want dat was 20 jaar oud, hè? Dat is, dat was een bioscoop toch in het begin? Of?
Ja, het was ten tijde van mijn ouders, want mijn beide ouders zijn van Borgerhout afkomstig. In hun jeugd gingen zij daar naar de cinema, gingen zij daar naar concerten kijken. Daar kwamen grote namen optreden. Dus ik had ook al wel veel over die Roma gehoord van mijn ouders. Maar ja, meer dan een soort gevel waar van alles op plakte op die Turnhoutse baan, zag je niet meer 20 jaar geleden. Maar Pieter had dus de sleutel gekregen en wij mochten daar eens gaan kijken binnen. En we dachten, oh wauw, dan gaan we daar binnen en ja, dat zal wel wat rommelig zijn. We ruimen dat een beetje op en dan kunnen we daar mensen zetten en dan maken we daar die voorstelling. Maar wij kwamen daar binnen en de moed zakte ons direct in de schoenen, want dat was echt een verschrikkelijke vuilnisbelt wat wij daar aantroffen. En je zag wel, ergens in de verte voelde je nog de schoonheid van die zaal, maar het was echt dramatisch. Dus wij hebben de hoop direct opgegeven om daar iets te kunnen doen. We waren jong en enthousiast. Maar het is ons dus niet gelukt eigenlijk met heel dat project.
De voorstelling is er ook niet gekomen.
De voorstelling is er ook niet gekomen. We zijn dan verder gaan zoeken en dan hebben we toch dat stuk weggelaten. En dan gingen we een bewerking maken van Hinkelspel van Julio Cortazar. We waren jonge wilde honden met veel ideeën, maar zonder enige vorm van structuur.
En zonder zaal.
We hebben dan nog een tijdje in het Militair Hospitaal in Antwerpen gezeten, wat toen ook nog niet vernieuwd was. Maar uiteindelijk is die voorstelling er zelfs niet gekomen. Maar waar ik zo blij van werd en wat ik ook hier wil vertellen, dus is dat toen, ja, wij zagen wel de mogelijkheden van die Roma en de tristesse waar die toen in baden. En ik was zo, zo blij dat toen, denk ik 5 jaar later, ik denk dat het nu 15 jaar geleden is, de geweldige Paul Schijvens dus zijn schouders onder heel dat project heeft gestoken en daar toch weer iets van gemaakt heeft. En nu, die zaal is terug. Ja, het is niet meer wat ze vroeger was, maar het is zo'n belangrijke schouwburg geworden. Voor Antwerpen, voor Borgerhout. Het is een plek waar zoveel mooie voorstellingen en concerten gegeven worden, maar ook een plek waar burgerbewegingen hun ongenoegen kunnen komen uiten. En voor mij is het misschien ook door wat ik toen gezien heb, toen het nog niet bestond, maar daar hangt iets magisch in die zaal. Iets waar ik altijd ontzettend blij van word.
Ja, je hoopt van zo'n plek, hè, op zo'n plaats, in de stad, in Borgerhout, dat iedereen daar naartoe komt ook. Hè. Is dat het geval wel? Alle kleuren bedoel ik, hè, alle leeftijden, dat een buurtgebouw is.
Het is wel echt een buurtgebouw. Het is wel een plek waar de ene moment. Ja, vorig jaar heb ik daar bijvoorbeeld met de Lin Sisters gespeeld, met Nathalie Meskes en Laura Lin. Dan komen er mensen van West-Vlaanderen komen in die Roma terecht. Een paar weken geleden heb ik daar, naar aanleiding van Gastvrij Antwerpen en de start van Plan A, een sing-along-avond gedaan voor Nieuwe Belgen. Wat dan Allee, ik wil zeggen, alles past daar in die zaal. Daar worden ook regelmatig middagen georganiseerd voor oudere mensen om te komen dansen. We hebben daar in een tijd mee El Tattoo del Tigre gespeeld. Het is een plek waar alles wel tot zijn recht komt. En zeker nu, ik heb het gevoel dat het ook een plek is waar heel veel gebeurt. En dat is ook goed. Er moet ook veel gebeuren in Antwerpen, in Borgerhout. Er is veel werk in Borgerhout, maar het bruist wel. En dat is mede dankzij wat de Roma nu is. Dus
we hebben daar vorig jaar met radio in onze Eurovisie Song Sessie gedaan. Toen hadden we een Eurovisie Song Publiek. En volgende week zal er ook een Radio 1 Publiek zijn, want dan is onze Jazz Sessie in de Roma. De 24e, dat is woensdag, zijn we al zover? Ja, hè?
Ah, ja,
dat is woensdag, volgende week woensdag. Met Jeff Neve, radio in Jazz Sessie in de Roma in Antwerpen.
L is for the way look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Don't break it, love was made for me and you.
love was made for me and love was made for me and you. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles. Les dieux sont ravis. Se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers le passager abruti a dit boîtier qui s'exprime violemment. Il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Riette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aiguille. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Tu es dans ma tête qui bourdonne les abeilles. J'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil. Les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles et les vieux sont ravis.
Ik ga eens verte en voilà l'été. En eerst nog dit. Op de E17 naar Antwerpen traag vanaf parkeerterrein in Kruibeke. Op de Antwerpse ring richting Nederland is in de Kennedy-tunnel de auto met pech van de baan. In Brussel staat de kleine Brusselse ring, ja, Brusselse ring richting Zuid in de Kruidtuintunnel. Een auto met pech op de rechte rijstrook. En het is file rijden op de N71 van Mol naar Lommel door een ongeval ter hoogte van het kanaal.
Radio 1.
Ook nog zeggen dat de jazzsessie van Radio 1 met Jeff Neve volgende woensdag in de Roma in Antwerpen helaas is uitverkocht. Tine, jij zei, Tine Embrechts, ik zou daar graag naartoe gaan. Ja. Misschien kunnen we voor jou nog een uitzondering maken, maar misschien moet je ook spelen, hè?
Ja, ik ga het eens checken, het anders kom ik op de deur kloppen, hoor.
Oké, wij maken voortdurend reclame voor uitverkochte dingen. En nu ook een vraag over iets wat niet is, voor alle duidelijkheid en zeker voor de boekjes en de kranten die het anders zouden schrijven. Tine Embrechts is niet zwanger, heeft wel een vraag over zwanger zijn.
Ja.
Dat is een heel verschil,
ja,
Tine.
Dat is een verschil, ja. Nee, ik had een vraag. Bij mijn laatste zwangerschap had ik ongelooflijk veel last van zwangerschapsmisselijkheid. Ze noemen dat ochtendmisselijkheid, maar dat was bij mij niet het geval. Dat was gewoon de ganse dag en eigenlijk vooral 's avonds. Dus ik heb echt... Ik kon eigenlijk evengoed mijn avondeten rechtstreeks in het toilet gooien. Was echt vreselijk. Maar dan kwam bij mij de vraag bovenrijzen. Zwangerschapsmisselijkheid, is dat eigenlijk iets wat alleen maar bij de mens voorkomt? Of zijn er ook bepaalde dieren die daar last van hebben? Zo een keer zo een kotsend eekhoorntje dat voorbij komt of zo. Zou dat bestaan?
Zullen we bij de honden en de katten beginnen?
Ah ja, dat is
misschien beter observeerbaar door Anne van Zoom. Hangt nu aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Professor aan de vakgroep Verloskunde, voortplanting van de faculteit Diergeneeskunde aan de UGent. Hè? Dus het gaat over dieren toch wel, hè? Die u bestudeert en die u dan ook moet zien overgeven als ze, of niet, als ze zwanger zijn.
Wel, bij de hond is dat eigenlijk iets dat niet zo vaak voorkomt. Maar we hebben wel af en toe hondjes die de eerste maand misselijk zijn, wat minder eten.
Maar die kunnen niet zeggen dat ze misselijk zijn.
Nee, die kunnen inderdaad ook wel eens braken, maar dan moet de eigenaar het ook zien. Dus een hond eet ook snel zijn braaksel op. En dan is het niet altijd duidelijk voor de eigenaar dat de hond gebraakt heeft.
Nee. Ja, het is geen proper verhaal, vind ik.
Nee.
Maar dat heeft dan met misselijkheid te maken, want een hond geeft ook wel eens over als die... Met zwangerschap te maken, bedoel ik, want een hond geeft wel eens over als die niet zwanger is ook. Hè?
Ja. Men weet niet hoe het komt. Bij de mens meten we het eigenlijk ook niet. En bij niet alle honden zien we het. Dus het is niet echt een teken van zwangerschap.
Nee.
Bij de hond moeten we echt wachten tot die 3-4 weken zwanger zijn. En dan kunnen we een echografie doen. En de dracht bij de hond duurt al maar 2 maanden. Dus dat is al halverwege de zwangerschap dat we maar een drachtdiagnose doen bij de hond. De eigenaar die vermoedt vaak dat de hond drachtig is door zogezegde verandering in gedrag, maar dat is meestal iets dat de eigenaar zich toch verbeeldt, hoor. Dus,
en wat zou dan die verandering zijn?
Dat ze wat rustiger worden, dat ze wat aanhankelijker worden. Dat zijn zo zaken die de eigenaar soms vertelt. Maar we hebben hetzelfde fenomeen bij schijndrachtige honden, want de hond is wel een speciaal dier. De cyclus van de hond die treedt maar 2 keer per jaar op. En elke gewone cyclus wordt gevolgd door een periode van secretie van het zwangerschapshormoon die gedurende 2 maanden optreedt, ook bij de gewone hond die niet drachtig is. Dus bij de hond is dat nog eens extra moeilijk om een verschil tussen een schijndrachtige en een drachtige hond te zien.
Ja, zullen we dan naar de olifanten overschakelen? Die, dat duurt toch heel lang, hè, dat die drachtig zijn?
Ja, 22 maanden.
Voilà,
ja.
Dan moet je toch wel iets kunnen merken als er van enige misselijkheid sprake is.
Wel, in dierentuinen is het ook altijd heel erg moeilijk. De verzorgers proberen te kijken naar veranderingen in gedrag, maar dat is heel moeilijk vast te stellen. En bij de meeste wilde dieren die in dierentuinen worden gehouden, gaat men analyses doen van de meststalen en de urinestalen, die dan kunnen gevonden worden in het verblijf van het dier en die dan worden geanalyseerd op bepaalde hormonen. Maar het is dus ook niet evident. Dus,
ja, als je naar Dublin Zoo kijkt bijvoorbeeld, dan zie je al hoe moeilijk het is om überhaupt te zien of een dier zwanger is, hè?
Ja.
Dus ja, misselijkheid is nog moeilijk. Het is een moeilijke vraag.
Moeilijke vraag, toch? Ja, maar ik was wel benieuwd. Ik dacht, als wij dat zo hard hebben, dan moet dat bij dieren toch ook te zien zijn. Ja, maar als ze natuurlijk hun eigen kotsilentijd liggen opeten, dan is het moeilijk.
Ja, wel, in ieder geval, vleeseters die braken gemakkelijk en die kunnen ook gemakkelijk dat voedsel terug opnemen. Die doen dat trouwens ook voor hun jongen. Honden die braken, wilde honden braken de prooi uit voor de jongen. Maar bij graseters zien we dat bijna niet, dat braken. Dus dat is daar veel minder. En Ja, dat is eigenlijk ook wel een belangrijk verschil. Ik heb nog eens eventjes voor de zekerheid wetenschappelijke literatuur nagekeken. En op de zoekterm nausea pregnancy animals vind je heel veel artikels, maar die gaan allemaal over de mens.
Ja. Dus, er was een tijd dat de dieren nog spraken.
Ja. Ja.
Toen hadden ze het moeten vragen.
Verdorie toch, we zijn te laat.
Gemiste kans. Anne van Zoom, dankjewel.
Ja, goedemiddag.
Tine Embrechts.
Ja.
Erg bedankt.
Graag gedaan.
Veel succes met wat je nog doet. En tot in de nieuwe Tegen de Sterren op.
Dankjewel. Tot dan.